Hoi, welkom bij de 7e aflevering van Eigen Grun.
Hallo, hallo.
Dan gaan we weer. Het is wel snel, want vorige week met de lange schoonmaker. Dat was een aflevering, luister hem vooral online. Deze week het genoegen onze gast te introduceren, Bram de Wit. En welkom.
Ja, dankjewel. En, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk. We keken jou uiteraard was je gast op de Eigen Grun podcast. Conferentie. Uiteraard. Ja. Heel leuk praatje gegeven daar. Daar valt natuurlijk veel meer over te vertellen dan dat je daarin 20 minuten kunt doen. Zo. Mm-hmm, ja. Dus ik dacht, dat is wel een mooi moment om jou eens even erbij te roepen en eens even wat dieper in te gaan op de materie en wat meer details uit te werken. En eens van jou te horen hoe het in het echt gaat als software engineer in het land van AI.
Ja, tof. Zin in.
Ja, om gelijk met een interessante stelling of dilemma in huis te vallen. Proberen we altijd een beetje te prikkelen in het begin. Als je een baanbrekende doorbraak zou kunnen bijdragen aan het machine learning vakgebied, zou je dan iets theoretisch willen bijdragen dat ons begrip verhoogt over intelligentie, machine learning, whatever? Of juist de praktische kant op gaan en iets in ons leven willen veranderen?
Uiteindelijk zou ik denk gaan voor het praktische. Omdat dat... ik denk uiteindelijk dat daar een soort van de impact zit. Meer op de directe vorm. Kijk, natuurlijk als je iets theoretisch bijdraagt, weet je nooit waar mensen er dan mee aan de haal gaan. Maar zelf vind ik het tof om gewoon echt iets heel praktisch neer te zetten. Ik denk dat daar toch meer mijn voorkeur ligt. Ja.
Daar haal je het meeste plezier uit.
Ja, op dit moment in ieder geval. Ik weet niet hoe dat over 10 jaar is, maar dat...
Precies. Dan vraag je niet om in een glazen bol te kijken.
Nee, precies. Ja.
Want heb je een beetje, dan komen we misschien een beetje over jouw achtergrond en dat soort dingen. Maar heb je dan vooral inderdaad de praktische achtergrond of heb je vooral een theoretische achtergrond? Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, eigenlijk heb ik de theoretische achtergrond. Dus ik kwam van de middelbare school. Toen moest ik volgens studie kiezen. Wist eigenlijk niet wat ik... wilde doen. Tussenjaar toen zei mijn ouders, nee, ik kies toch maar een studie. Dus toen koos ik AI. En dat was eigenlijk een beetje op de bonnefoy van, ga ik dat maar doen. En toen aan het eind van het eerste jaar viel dat kwartje een beetje. En toen begon ik die vakken heel erg leuk te vinden. Er kwam een beetje meer interne motivatie, intrinsieke motivatie. En toen, toen heb ik gewoon die bachelor gedaan. Toen vond ik het eigenlijk heel tof. Toen ben ik aan het doorgegaan met een master AI aan de rug ook. En toen pas in het laatste jaar van de master ben ik gaan werken bij ACS, Advanced Climate Systems, waar ik nu ook nog werk.
Welk jaar praten we dan over?
2020 denk ik, okay. Niet zo lang geleden, zeg maar. 3 jaar geleden, 4 jaar geleden.
Oké, okay. Ja.
En daar was het eigenlijk van, toen kwam ik daar aan met soort van mijn formules die ik wist en mijn dat. En toen zeiden ze van, los maar iets op.
Ja, ja.
En ik wist niet waar ik moest zoeken. Zeg maar. Weet je wel, ik wist niet wat, ik kon niks. Ik kon niet in die systemen werken. Ik kon niet echt software engineeren. Die problemen waren heel anders dan de opdrachten die je krijgt op school. En toen pas dacht ik van, wacht even, weet je wel, zeg maar van... Hoe vet het ook is, weet je wel. Ik ga hier mee met al mijn kennis die ik nu heb, kan ik nu niet... In dit geval was dat ACS, kon ik niet helpen. Nee. Dus toen begon eigenlijk pas de weg van, maar wat zijn dan de skills die je moet hebben om echt iets concreets met AI te kunnen doen in de wereld? Die ben ik toen eigenlijk aan ontwikkelen.
Oh, grappig, ja. Want dat is in principe ook een beetje waar we het vorige week, vorige aflevering over hadden met professor Schoonmaker. Ja, hoe groot is het verschil niet tussen de theoretische, de academische kant van het verhaal en wat je in de praktijk nodig hebt?
Ja.
En dat heb je dus aan de lijf ondervonden toen je,
toen
je met alle kennis eigenlijk van de machine learning technieken zelf, hè, misschien hoe neurale netwerken van binnen werken, hoe een support vector machine werkt en dat soort dingen meer. En dan kom je in een bedrijf en moet je een API koppelen en je moet zelf een neurale netwerk gaan trainen.
Data van hier naar daar.
Ja, precies. Dus grappig dat je dat aan de lijf hebt ondervonden. Ja. Nou,
en dat is wel, maar als je voor jouw gevoel hebt, wat is de verhouding, als je kijkt naar de praktische dagelijkse werkzaamheden, wat jou betreft de verhouding tussen reguliere software engineering activiteiten en pure AI activiteiten in de dagelijkse praktijk voor jou?
Ja.
Is het 50-50? Is het 80-20? Is het...
Nou, dan pak ik het even over een iets langere tijd, want in de basis ligt een soort van de verantwoordelijkheden vrij hoog in dat je van begin tot eind iets moet opleveren. Of moet, we zijn niet zo'n groot bedrijf, dus je doet veel zelf. Daar weten jullie vast ook alles van hoe dat gaat. Maar dus hoe het vaak is, is ik heb gewoon een fase waarin ik echt in die research fase zit. Waarin ik denk van oké, wat zijn de problemen die er liggen? Wat voor vraagstellingen horen erbij? Dan zit echt het onderzoekstuk. Nou, als ik vorig jaar pak, ik was 1 kwartaal bezig met onderzoek doen, echt. En vervolgens 2 kwartalen met de implementatie. En dan vervolgens mix dat een beetje. Dus je doet dan implementeer je het. Dan moet je nog een beetje iets met onderzoek doen of zoiets. Dan zou ik dus zeggen, minstens 60% wel echt aan de implementatiekant.
Dat is wel echt een merendeel.
Dat
horen we dus vaker inderdaad. Hè? Dat mensen dan, ik ben klaar met de universiteit. Dan denk je, ik ben er klaar voor. Ik ga aan de slag. En dan vervolgens kom je erachter, Het meerderheid van het werk is gewoon heeft te maken met praktische software engineering aspecten. Alles wat betreft programmeren of data mengeling of verplaatsen of API's bouwen of systeem koppelen of databases aansturen of eventbussen implementeren. Jouw praatje zegt het ook, hè, en dat blijkt het ook al uit. Veel aspecten komen echt uit de reguliere software engineering. Die twee vakgebieden zitten heel dicht bij elkaar op dit moment nog.
Want misschien hebben mensen die de podcast nu luisteren je praatje nog niet gezien. In dat geval kijk zeker inderdaad het praatje. Ja. Maar kan je iets vertellen over wat ACS doet en wat jouw bijdrage daar dan aan is?
Dus ACS, de naam staat voor Advanced Climate Systems. Het gaat dus over klimaatsystemen. Waar hebben we het dan over? Eigenlijk gaat het over, als je in een kamer zit, in een gebouw. Die is op temperatuur. Er wordt iets gedaan om dat klimaat binnen die kamer te reguleren. En eigenlijk komt het neer op dat er gewoon apparaten in dat gebouw worden aangestuurd. Dat zijn ketels, kleppen, radiatoren, al dat soort dingen, pompjes. Die moeten aangestuurd worden. En dat is een industrie waar gewoon heel veel in gedaan. Die is eigenlijk vrij verouderd. Ik denk dat iedereen in het vakgebied het daar wel soort van mee eens is. En wat ACS eigenlijk doet, die probeert daar weer een modern jasje omheen te vouwen. Dus wij gaan in een gebouw, we hangen daar onze eigen device op, die hebben ze zelf ontwikkeld, was ik niet bij betrokken, maar dat heet dan de SmartBase. Hangt in je meterkast. Die sluiten we aan op sensoren en vervolgens trekken we data uit dat gebouw. Die gaan naar de cloud. Vanaf dan begint het voor mij eigenlijk.
Mm-hmm.
En dan gaan we kijken van hoe kunnen we dit gebouw slimmer laten regelen? Hoe kunnen we minder energie verbruiken? En een deel daarvan zit hem gewoon in met een hernieuwde blik in de tijd van laten we niet te veel energie verspillen. Gewoon opnieuw naar die installatie kijken. Dan valt er al veel te halen. Maar er is ook gewoon een stuk van, we hebben nu veel meer data. We kunnen veel meer specifiek gaan kijken. Hoe kunnen we bepaalde dingen, hoe reageert deze kamer op het weer? Hoe kunnen we dan iets anders doen?
En is dat dan ook iets wat ik thuis, zeg maar, zou kunnen installeren van ACS? Of is dat vooral voor bedrijfspanden, zeg maar?
ACS die target op bedrijfspanden. Maar ik denk dat iedere collega wel een SmartBase in zijn huis heeft hangen om ermee te experimenteren. Maar de doelgroep is echt gebouwen.
Oké, grappig. We zitten hier in een gebouw, dit is een vrij oud gebouw, oud KPN, zelfs oud PTT gebouw. De systemen hier zijn inderdaad niet echt modern.
Constant overshoot, en als het koud dan is het te koud, en als het warm is het te warm.
Precies. Dus reageren jullie dus op dingen met het weer en als het gebruikt wordt, hè, als er mensen aanwezig zijn, dan merk je dat natuurlijk ook.
Het ligt eraan. Elk gebouw is heel anders, ook in hoe die destijds is opgeleverd. Uiteindelijk gaat het natuurlijk bij de oplevering ook een beetje om geld. Dan moet je de keuze maken, stoppen we een CO2-sensor in een ruimte of niet? En dan is het maar net van hoe de situatie er dan bij hangt. Dus soms heb je alleen een temperatuur om mee te regelen. Soms heb je 3 temperatuursensoren en een CO2-meting, zeg maar. En dan kun je daar weer iets mee.
Ja.
Dus dat verschilt een beetje, maar ja.
Jullie regelen niet alleen dus de temperatuur, maar het hele klimaatsysteem. Dus ook ventilatie en dat soort dingen meer.
Ja, dat kunnen we ook. Ja.
Tof.
En wat ik wel interessant vond is dat je maakt modellen per kamer. Hè?
Ja.
Dus, en dat is natuurlijk wel, ik denk dat dat ook wel een van de onderwerpen is die we vandaag mooi kunnen aanstippen. De vraag wanneer je wat voor model gebruikt. Hè? Dus de schaal de vraag van schaalgroot. Iedereen is natuurlijk gewend, wat voor vraag je ook hebt. Mensen zijn dan ga je naar ChatGPT, maar dat is natuurlijk zo'n gigantisch model. Voor heel veel dingen is het totaal overkill natuurlijk.
Ja.
Hè? En dat ik wel leuk vond om jouw prijs. Je hebt alleen maar een heel simpel dingetje nodig voor een kamer. Want het zijn maar een beperkte dataset. Kun je een klein modelletje trainen en dan weet je het wel. Dat is eigenlijk wel een beetje een andere kant van het spectrum.
Ja.
Het is net alsof iedereen bijna standaard naar veel te grote modellen grijpt. Hè? En dat heeft natuurlijk een consequentie. A, voor het engineering vraagstuk van ja, grote modellen zijn lastiger te deployen, te trainen, et cetera. Maar kost ook veel meer energie natuurlijk om,
ja,
om te draaien. Ja. Wat is je eigen ervaring daarin? Hè? Ik bedoel, onderschrijf je dat? Ik zie dat mensen, er wordt te snel naar grote modellen gegrepen. Er is te weinig aandacht voor de charme van kleine modellen.
Nou ja, wat mijn ervaring vaak is dat er wordt naar grotere modellen gegrepen als het echte probleem nog niet helder is eigenlijk. En dan krijg je een idee van, we moeten iets moeilijks en we moeten allemaal dit kunnen en zoiets. Ja. Terwijl wat ik zelf ook leuk vind en ook graag doe, is juist heel goed doorvragen over, maar wat is nou eigenlijk het probleem?
Ja.
En dan komt het uit in sommige gevallen, en dat is niet altijd zo, want als je het hebt over een taalmodel, dan weet ik niet of je ermee wegkomt. Maar in ons geval dus met die kamers, dan komt het uiteindelijk neer op een heel simpel iets van wat gaat het weer komend uur met deze kamer doen? En dat is één vraag. En daar hoort één model bij. Kan in ieder geval. En de achterliggende, als je het zou berekenen met natuurkundige formules, wat absoluut niet mijn pakje aan is. Maar dan is het uiteindelijk keertjes. Keer elkaar gedeeld door en dat soort dingetjes. Ja, en dat is eigenlijk, dat zijn maar een paar parameters. En als je dan erover nadenkt, dan denk je, daar heb ik een model nodig van. Wat is het? Gok maakt niet zoveel meer uit, maar 500 parameters of zoiets. En, ja, tegenwoordig stelt dat niks meer voor. Nee. Dat is echt heel klein. Ja. Dus, ja.
Maar het is ook het probleemdomein. Kijk, het goed helder krijgen van het probleemdomein is al stap 1 inderdaad, denk ik. Hè? Dat je weet, maar waar doe ik het voor? En als je in de exploratieve fase kan me voorstellen, je gewoon een groot model tegenaan, want dan kun je in ieder geval alles vangen wat er nodig zijn. Maar die helderheid van wat je moet hebben, dat je dan zegt, dan ga ik ook voor een minimaal model. Maar ook geen stapje kleiner. Hè? Zo met je ook een razor effect. Dat je kunt zeggen, oké, we hebben het kleinst mogelijke model, maar geen neuron kleiner.
Zeg
maar.
Nee,
Aan de andere kant, als je een groter model zou pakken voor zeg maar, het probleem wat jullie proberen te tackelen, het voorspellen van wat het weer doet en hoe je dan de temperatuur moet aansturen en dat soort dingen meer. Als je dat nou op een grotere schaal zou doen, met een groter model, zou je misschien kunnen leren van, deze gebouwen lijken op elkaar, deze ruimtes lijken op elkaar. En dan hoef je dus wat dat betreft maar misschien één keer zo'n model te trainen. En dan heb je daarna misschien wel weer juist een soort baseline te pakken. Of en dat kan je misschien ook soort van in kleinere modellen doen, een soort transfer learning of zo. Kan je iets over die afweging vertellen?
Nou, ik heb het vorige jaar was dit centraal thema in ontwikkeling wat ik deed bij ACS. Maar daarvoor heb ik inderdaad gekeken ook naar transfer learning. Juist van, ik had soort van die, als je kijkt naar Tesla, dan heb je een auto en alle sensoren zijn hetzelfde in elke auto. Bijna nagenoeg hetzelfde ontwerp, weet je. Dat voelde als een verademing, omdat je in elke auto kun je een soort van dezelfde aannames nemen of weet precies hoe dat werkt. En als het gaat over dit vakgebied, is mijn ervaring in deze industrie dat je komt in een kamer en alle aannames die je neemt, die kunnen zomaar anders zijn. Want daar is toch weer een raam die ze op deze manier zo open doen of weet ik het wat. En je hebt daar zoveel informatie die je eigenlijk niet weet, dat het uiteindelijk makkelijker wordt om zeg maar individueel te gaan trainen, dan dat je gaat proberen te specificeren van welke informatie heb ik nodig voor elke kamer om één model te kunnen trainen.
Ja.
En dan volgens moet iedereen al die kamers bij langs in alle gebouwen. Nou, gaat er maar aan staan dat je door, weet ik veel, 50 gebouwen door heel Nederland elke kamers moet gaan opmeten met volume en hoeveel ramen en trippelglas, dubbelglas.
Ja.
En dan was deze oplossing, ja, zeker als je een beetje een kleinschalig bedrijf bent, dan is deze oplossing eigenlijk, voor ons was die makkelijker en toepasbaarder.
Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat je zoveel parameters dan eigenlijk hebt als je alles moet afdichten in één model, dan verlies je daar misschien juist wel weer de voordelen van.
En je hebt ook nog, want je zei het net van inderdaad, van dan maak je de afweging tussen kleine en grote. Oké, wat ik ook heb gedaan hier wel is een klein model gemaakt die een heel specifieke taak doet met wel business logic eromheen. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om die business logic ook in het model te pakken en dan krijg je een groter model. Dus wat ik nu heb gedaan, ik voorspelde het verschil in temperatuur in een ruimte. Ja. En volgens op basis daarvan ga ik het setpoint aanpassen van die ruimte. En dat bereken ik. Ik kan dat definiëren wanneer ik wat ga doen.
Ja.
Maar je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen van, reinforcement learning model. En hij moet optimaliseren dat er zo min mogelijk setpoints zo laag mogelijk zijn. Dat scheelt energie. Dan krijg je een moeilijker model, een moeilijke training precies. Maar die haalt wel meer business logic weg. Dus dat is ook een afweging.
Ja.
En
En waarom heb je die afweging zo genomen? Waarom heb je ervoor gekozen om dat dan dus de business logic te laten staan?
Ja, omdat dat transparanter is uiteindelijk. Dus je kan explicieter laten zien, dit is waarom we het zo gedaan hebben.
Ja. Ja.
En zeg maar, als het ook gaat over, mensen willen, als het ook gaat over de gebouwen, je is best ver van het bed ook nog in de industrie wel een beetje. Dus nou ja, hè, hoe werkt het dan precies?
Ja.
Als je kan laten zien van, nou, de voorspelling is dat de ruimtemperatuur 1,5 graden gaat stijgen.
Ja.
En vervolgens kun je vertellen waarom we dan dus nu het setpoint een beetje naar beneden doen. En dat hij dan daarna, dat dan energie scheelt. Dat is makkelijker uit te leggen dan om te zeggen van, het AI-model heeft het setpoint verlaagd.
Ja.
En dan, vanwege het weer of iets anders. Of wat.
Ja, dat is wel een interessante afweging. Hè? Hoe ver laat je het AI-model de business-afweging maken of niet? Of maak je die expliciet buiten het model?
Ja.
Laat je het model doen inderdaad notoire. Je weet niet precies hoe het model tot die conclusie komt.
Maar,
is lastig te achterhalen. Doe je het niet, dan heb je het buiten, maar dan heb je dus wel meer. Dan moet je het omheen gaan bouwen zelf. Handmatig.
Ja.
Zijn er nog andere voordelen van de afweging van kleinere modellen, zo min mogelijk echte business logic in je model zelf? Ik denk maar iets aan feedback loops of je noemde al, training is makkelijker en transparantie is makkelijker, maar debugging is misschien makkelijker. Je hebt sneller output in je trainproces en in je dat soort dingen?
Ja, eentje, die geldt niet voor deze specifieke use case, want deze werkt net iets anders. Maar bijvoorbeeld, ik ben ook wel fan van het decentraal gebruiken van de modellen. Dus wat vrij normaal is, is dat modellen in de cloud gehost worden achter een API.
Ja.
Niet alle gebouwen hebben nog zo goed internet, zeg maar. Dus voor ons is het echt gewoon vereisen dat gebouwen ook offline kunnen doordraaien.
Ja.
Ja.
Dus we hebben bijvoorbeeld een ander soort model wat een minimale setpoint berekent voor een boiler. Dus hoe warm moet ik stoken zodat mijn kamers hun temperatuur kunnen halen.
Ja.
Dat model runt in het gebouw zelf, op dat bakje zelf.
Ja.
En dat is niet alsof we daar heel veel compute ter beschikking hebben. En dan draait daar een Raspberry Pi 4, weet je wel. Dus daar moet het op kunnen draaien.
Ja.
Nou ja, goed, dan is het ook fijn om een klein model te hebben. En dan wordt al dat verkeer ook een stuk makkelijker. In plaats van als je weer een extra, misschien een compute naast je bakje moet gaan hangen. Dan moet je daar weer mee communiceren. En zo.
Ja.
Dus dat is ook een voordeel.
Ja. Ik snap het, we hebben volgens mij nog niet echt genoemd wat voor modellen dan zijn. Maar jullie trainen echt wel gewoon neurale netwerken. Is het een simpel multilayer perceptron? Of heb je een iets ingewikkelder architectuur? Of?
Nou, die, als het gaat over de setpoints, dat is inderdaad een multilayer perceptron. Dus dat is gewoon, volgens mij heeft die, wat zal het zijn, 10 inputs, 8 weervariabelen en dan een ruimtetemperatuur en nog een andere. En er komt 1 output uit, dus 10 inputs in, 1 output uit en ertussen zitten 3 layers, denk ik. Ik weet even niet, het staat ergens in de config, staat gewoon van zoveel layers dan die en dan deze. Daar staat het in, dus dat is multilayer perceptron. We doen ook veel met time series data, dus we hebben ook GRU's en LSTM's erin zitten en RNN's, die zitten ook een beetje erin. Maar dat inderdaad neurale netwerk. En
cool.
Verder hebben we nog linear regression, gebruiken we ook, omdat voor sommige gevallen werkt dat prima.
Ja.
Is natuurlijk ook heel, heel simpel en goedkoop.
Ja, precies. Ja. Ja, die kan je helemaal makkelijk on the edge draaien. Ja. Ik heb een gerelateerde vraag hier aan. Dus je zegt er komt 1 output uit. Dat betekent dus dat je de temperatuur meet of de setpoint meet. Maar hoe bepaal je of je het goed gedaan hebt? Hè? Dus kijk je naar alleen maar naar temperatuur en de dingen die je regelt? Of kijk je nog naar meer? Kosten misschien wel? Of dat soort dingen. Hè? Wat zijn de metrics die jullie gebruiken?
Ja, dus als je kijkt naar een soort van wat we eigenlijk doen, dan kun je het heel plat slaan dat je moet naar 2 dingen kijken. Je kijkt naar comfort en je kijkt naar energie binnen een gebouw. En dan is er nog een stukje stabiliteit. Maar voor de eindgebruiker maakt die niet eens zoveel uit. Dus waar gaat het om? Het gaat erom dat gebruikers het comfortabel hebben. Dat die niet gaan lijden onder wat wij zitten te doen in die installatie. En energie, het gaat erom dat zij niet een dekvette rekening krijgen aan het eind van de maand. Dat zijn de 2 dingen.
Ja.
En als we het dan hebben over deze specifieke use case. Wat gaat over 's ochtends om 8 uur gaat het setpoint van 15 graden in de nacht naar 20 graden. Want er komen mensen binnen die het lekker warm hebben. Wat je vaak ziet is dan gaat die hele installatie gaat heel hard stoken. En dan om 8 uur, dan is die kamer warm. En dan begint de zon met schijnen en wordt de zon warm. En dan gaat die kamer gaat van 20 graden, wat hij netjes heeft gehaald, wordt opeens 21, 22 graden. En dan zit je 2 graden te hoog en dan heb je eigenlijk warm. Te veel. Precies. Ja. En dan gaan de ramen open.
Ja.
En dan gaat die energie die is net erin af zitten pompen, die gaat zo mooi naar buiten en dan is het weer op tent. Nou, zo gaat het dan. Ja. Dus wat wij wilden doen is kijken van kunnen we een soort van trade-off vinden tussen hoe warm kan het 's ochtends zijn als je binnenkomt, dat het nog steeds comfortabel is, maar dat je niet te veel energie erin stopt en dat eigenlijk het weer, wat gratis quote-quote energie is, je gebouw verder verwarmt, die kamer, voor die andere twee. Ja. Nou, dan kijken we dus naar comfort en naar energie. Als we energie willen optimaliseren, dan wil je gewoon dat setpoint zo laag mogelijk is. Zo simpel is dat. Want hoe lager je setpoint, hoe meer je hem gewoon zijn loop laat gaan, hoe minder energie je verbruikt. Dus die moet zo laag mogelijk. Dat is vrij simpel. En dan heb je het stukje comfort. En dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Want als je kijkt, zet maar gewoon 10 kamers naast elkaar, 120 graden. En zet 10 verschillende mensen in al die kamers. En iedereen zegt iets anders.
Ja.
Dus je kan niet sturen, denk, is mijn mening. Hier is een heel vakgebied over. Dus dit is mijn platte mening. Maar mijn mening is, je kan niet aan een setpoint zeggen of iemand het comfortabel heeft of niet.
Nee.
Dat moet iemand zelf kunnen bepalen en zelf invloed op hebben.
Subjectief inderdaad.
Precies. Dus de optie die ik gekozen heb is, leg het ook bij de eindgebruiker zelf. Laat hem zelf zeggen van, ik accepteer zoveel graden discomfort 's ochtends voor zo lang. En dan als je gewoon iemand hebt die zegt, sorry, maar ik tril en ik kan nauwelijks typen, weet ik veel, omdat het 2 graden kouder is, dan kan het en moet hij dat kunnen aanpassen. En
hebben jullie dan ook een soort thermostaatknoppen in de kamers zitten waar mensen dus kunnen aangeven, ik zou het nu graag een graadje warmer willen hebben?
We hebben dat niet echt fysiek als een soort apparaatje aan de muur, maar we hebben onze platform, we hebben een app en we hebben een platform, waar vaak de gebouwbeheerder, vaak gaat dat via de gebouwbeheerder, dus iemand zegt, goh, ik wil dit iets anders, en die gebouwbeheerder gaat dan op ons platform en die kan dat aanpassen.
Ja. Ah, tof. Ja.
Cool. Hey, als jij, hoe bepaal jij, als je, hoe kom je tot het minimale model wat je nodig bent voor de use case? Hè? En heb je daar een strategie voor? Kun je de luisteraars tips voor geven? Ja, want er zijn veel voordelen bij kleine modellen. Ja, dus alles is, de rest is gewoon verspilling uiteindelijk gewoon. Maar ja, daar zijn we tegen.
Ja.
Jullie ook echt. Hoe kom je dan tot dat minimale model?
Nou, je kan altijd pushen tot het moment dat het niet meer werkt. Dat kan sowieso.
Als in dat niks meer werkt, bedoel je?
Nou ja, dan zie je gewoon dat. Dus je hebt een error. Je hebt gewoon je dataset met gewoon een heleboel samples en output. Dat wil je voorspellen. En je hebt daar een error op. Dus vervolgens train je model. Nou, ik begin altijd echt gewoon met, ik doe gewoon een random configuratie bijna. Gewoon echt puur natte vingerwerk van, nou, dit is zoiets, denk ik. En inmiddels, omdat je dat een tijdje doet, heb je enig idee wat dat dan moet zijn. En dan haal ik layers weg. Dus ik haal gewoon, ik kan het dan ook met 1 layer. En ik kan het dan met 2 layers. En ik heb wel een experiment tracking. En dit is dus echt in die research fase nog.
Ja.
Mm-hmm. Ik heb een experiment tracking. Ik gebruik vaak TensorBoard. En we hebben ook MLflow. Maar ik vind TensorBoard tijdens gewoon research en notebooks vind ik dat lekker samenwerken. Dus ik heb gewoon een TensorBoard waarin ik gewoon log per experiment van wat zijn mijn hyperparameters. En dan kijk ik gewoon van oké, ten eerste sowieso het allereerste doel is dat het gewoon werkt. Dus het allereerste doel is altijd een werkend model en daarna is het letterlijk gewoon downscalen. En dan zie je op een gegeven moment van oké, maar als ik maar 10 neurons geef en 1 layer, dan is mijn error echt te hoog, zeg maar, is die hoger dan als die dat is. Maar je ziet ook op een gegeven moment van, als je een model hebt met 3 layers, bijvoorbeeld dit specifieke model die ik heb ontwikkeld, als je die 7 layers geeft, heb ik ook geprobeerd, dus je error is of hetzelfde of hij wordt hoger, want en je krijgt meer overfitting en gekke artifacts in je model.
Ja. Dus veilig gewoon een beetje weg, chiseled away, laag
tussen het timmeren. Ja, het is
kijk,
niet
hoger doet hij het nog?
Dat betreft. Nee, ja.
Zou je kunnen automatiseren, denk ik dan?
Maar precies. Dus gebruik je ook. Je hebt verschillende manieren om hyperparameter tuning natuurlijk te doen. Dit klinkt heel erg als ik ben met de hand bezig.
Mm-hmm.
Binnen zo'n configuratie van een netwerk, hoeveel neuronen en dat soort dingen. Dat kan je natuurlijk in een grid search of op slimmere manieren aanpakken. Ja.
Absoluut, ja.
Hey, en hoe zorg je er dan voor? Je hebt dus een dataset. Hoe zorg je er dan voor dat je niet inderdaad aan het overfitten bent op je testset, zeg maar. Dus je probeert wat en je past je parameters wat aan en je bent je research aan het doen. Ja. Dan zit je de hele tijd in die data te kijken naar, oké, wat werkt goed op deze data? Oh, dit werkt nog niet. Dus, maar uiteindelijk moet het in het echt ook goed werken.
Ja.
En hoe zorg je daarvoor?
Wat ik vaak doe in mijn researchfase is sowieso, je hebt natuurlijk altijd je train, validatie en test split.
Ja.
Die hou ik ook in de basis altijd aan. Maar wat voor mij de echte test is, is om te kijken of nog iets werkt, is wij hebben, wat dat betreft, er zijn genoeg kamers in de wereld. Ik test het gewoon op een x-aantal kamers, maar mijn uiteindelijke test gaat gewoon op 10 compleet nieuwe kamers en daar moet het voor werken.
Ja.
En uiteindelijk is dat naar mijn idee de beste test. Dus gewoon nieuwe kamers, nieuwe data, nieuwe modellen, werkt het nog steeds met wat ik heb bedacht. Dat is uiteindelijk echt.
Ja. En wat is dan de... Hè, dus je gebruikt een optimalisatie metric. Hè, dus kijk je dan naar de temperatuur in de kamer zelf. Om je error op te berekenen. Of de setpoint. Maar de setpoint, die staat ergens op. Die heb je met je business logic ergens bepaald. Mm-hmm. Op basis van het weer of zo. Dus wat is uiteindelijk die error?
Die metric. Ja, voor dit model was het, je hebt weerdata als input, je hebt je huidige temperatuur en je hebt soort van de trend van de temperatuur, dus gewoon de eerste orde afgeleiden. Ja. En je moet voorspellen, wat is de delta T voor het komende uur?
Okay.
Dus ga ik plus 0,5 of min 0,5? Ja, en dat kan ik uit historische data, kan ik dat gewoon halen. We hebben een heleboel historische data, dus die labels zijn gewoon impliciet, zitten die in die data. Dus zo maak ik de dataset van elkaar.
En gebruik je ook iets van K-fold, cross-validation-achtige dingen? Of,
ik heb dat voor hier niet gebruikt, met de ontwikkeling.
Algemenere vraag dat betreft, zijn er andere AI-technieken naast neurale netwerken die je gebruikt? Of is het met name machine learning?
Naast neurale netwerken, als ik bijvoorbeeld toen ik dit model aan het ontwikkelen was, dan pak ik wel 6 verschillende soorten modellen. En eigenlijk pak ik gewoon de top 5 scikit-learn modellen. Dus het gaat over linear regression, support factor, regressor, decision tree regressor. En dan neurale netwerken, MLP was dan 1. En dan geloof ik nog eentje. Dus 5-6 modellen.
Ja.
En dan kijk ik gewoon welke doet het best, ten eerste. En dat was in dit geval wel echt de MLP. Dus daar kies ik dan wel voor anders. Kijk, neurale netwerken zijn heel tof, maar ze brengen ook de meeste architectuur en qua engineering de meeste...
Gedoe
met zich mee, dat is het goede woord inderdaad. Maar goed, in dit geval deed hij het wel het best, dus daar gaan we daarvoor.
Je werkt echt van het lijstje af, de makkelijkste. Als je daarmee kunt, dan ga je daarvoor.
Ja, sowieso.
Dat is misschien wel een goede tip ook voor de luisteraars.
Waar
moet je beginnen?
Dat is ook altijd een van de tips die ik altijd geef. Pak het simpelste, pak eerst een heuristiek. Als je het met een heuristiek af kan. Ja. Machine learning modellen zijn moeilijk verbetering aan te brengen voor een heuristiek. Zeker. En als je heuristiek helemaal niet werkt, dan weet je ook dat je misschien het verkeerde aan het optimaliseren bent. Dus aan een heuristiek kan je al vaak al heel veel zeggen. En, de simpele technieken, die geven je vaak al heel veel input over wat speelt er eigenlijk in mijn domein. En wat voor dingen moet ik rekening mee houden. Dat soort dingen meer.
Ja, er was een docent volgens mij op mijn studie. Ik weet even zijn naam niet meer, maar die zei in ieder geval, dat bleef mij toen wel bij. Hij zei, je moet eigenlijk altijd binnen een half uur je eerste linear regression kunnen doen, zeg maar, op je data. Nou, half uur weet ik niet, want dat is puur afhankelijk van hoe je data is. Maar dat probeer ik wel ook altijd te doen. Van als allereerst gewoon zo snel mogelijk een werkend model als baseline. En linear regression vind ik gewoon makkelijk en simpel.
Precies.
En de volgordelijkheid van die tool, wat zei je? Bij scikit-learn heb je zo'n lijstje? Even praktisch waar de volgorde van wat je het eerst probeert en dan...
Ik doe altijd eerst linear regression. En daarna pak ik gewoon 5 modellen. Dan, ik heb die code is soort van... je kan die modellen gewoon droppen in model.fit doen. Dus dat is wat dat betreft heel simpel. En dan doe ik gewoon een loopje over alle modellen. En een grid search voor alle modellen. En dan onthoud ik de beste. En dan maak ik een tabel voor per model de beste variant tegen elkaar.
Ja.
Eigenlijk. Dus voor linear regression valt er niet zoveel te fitten. Maar voor bijvoorbeeld een... support vector regressor wel. Doe je daar gewoon een grid search, maak je erop en dan kijk je wat komt eruit. En dan kun je vrij snel 4 modellen elimineren ten opzichte van anderen. En die ga je dan verder optimaliseren. En, dan kijk je van.
En doe je dat op je laptop? Of heb je daar een aparte...
Ik kom heel ver op mijn laptop, want als ik een model, zelfs zo'n neuraal netwerk trainen, dat kost, ik denk, in die research fase, dat duurt nog geen 5 minuten.
Nee, precies.
Of misschien wel 1 minuut. Dan heb je gewoon al een...
Daar had ik het net over met die feedback loops. Ja, dus hoe moeilijker je modellen maakt en hoe groter je dataset maakt, hoe vervelender het is om iets te veranderen aan je code of aan je testprocedure of weet ik wel wat. Want dan moet ik weer 1,5 uur wachten. Nou, dan ben ik alweer afgeleid en dan ben ik alweer andere dingen aan het doen. En als je binnen een minuut reactie hebt,
dan loop je daar ook nog niet zo tegen aan dat je niet je procedure of proces heel strak ingericht hebt.
Nee, precies. Ja. Ja.
Nee, voor je het weet zit je weer op YouTube, omdat je moet wachten.
Ja. Nou ja, het is wel grappig wat je net zei over YouTube deed me weer herinneren. Want Andrew Carpathy, die natuurlijk van Tesla en OpenAI en bekendheid heeft gekregen. Ja, die heeft ook ooit gezegd van ja, je moet eerst kijken naar hoe kan je zo snel mogelijk falen met je model. En hij had een paar van dat soort tips over hoe je met neurale netwerken en zo omgaat. Ja, als je eerste model niet heel erg overfit, dat soort dingen. Probeer van alles uit en kom eerst met de simpelste oplossingen. Interessant.
Dat is toch een soort, dat is in ons vakgebied nog wel een beetje, dat is niet gestandardiseerd inderdaad. Hè. Dat is toch heel erg, een beetje wild westen wel.
Ja. En ik, wat dat betreft ben ik ook wel heel praktisch hierin. Hoor. Kijk, want zodra iets goed genoeg is om het probleem op te lossen, stop ik ook. Dus ik ben niet degene die voor 99% pusht. Ik ben degene die stopt als het probleem opgelost kan worden.
Ja, ja.
En dan wil ik het liever eerst implementeren en de feedback krijgen van users. En misschien verandert er weer van alles en zo. Dan dat je nog 2 maanden spendeert aan...
Want hoe ver kom je nu? Ik bedoel, 99%, dan moet je dus echt nog wel even flink pushen om, om bij die 99% te komen. Maar je zit je nu op 95% of 85%. Waar moeten we aan denken?
Nou, ik heb een regression probleem. Dus daar gaat over mean absolute error. Kijk ik vaak naar. En dat verschilt per kamer. Want als je een kamer hebt van iemand die elke half uur het raam openzet. En je hebt geen sensor op het raam. Nou, zet hem op, zeg maar. Maar het verschilt van 0,1 graden error. Dus dat is gewoon een beetje zo klein als het kan met de... De precisie van de sensors die je hebt, tot soms wel een 0,5 graden error. Dat kan wel. Ja.
Oh ja, 0,5 is nog te doen, weet je wel. Dus als je 20 of 20,5 is.
Ja.
Maar goed, ook daarin, wat je net zei, comfort kan voor de mensen heel erg verschillen. Dus, stel je voor dat ze dicht bij de radiator zitten, dan is 20,5 misschien ineens wel warm.
Want dat setpoint is 20,5, maar het betekent wel dat die radiator misschien of 40 of 60 graden is. Met hoe die begint. Dus dat kan dan ook wel erg verschil maken.
Het is wel interessant dat het use case heel bepaald is wat voor type, welke techniek je moet inschakelen. En wat het een zoektocht naar welke techniek je kunt toepassen. Hoe dan? En dat vakgebied van ons, dat moet je nog ontwikkelen op dat vlak, is mijn gevoel heel erg. Dat zie je natuurlijk ook in terug. Maar wat ik me nog afvroeg, dat is een van onze andere vragen. Meet je ook achteraf hoe goed ze het gedaan hebben? En hoe voer je dat door in je resultaten? Hoe itereer je over de kwaliteit van je modellen?
Ja. Nou, dat is een moeilijke vraag. En dat is eentje die dit jaar ook het meest op de roadmap staat waar we mee bezig willen. Omdat uiteindelijk is onze business case toch wel energie besparen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus energie. Uiteindelijk onderaan de streep moet het energie besparen.
Ja.
Alleen wat lastig is in een gebouw is, ik heb niet een energiemeter voor deze ruimte. Ik heb een energiemeter voor het gebouw. En ik weet wat het... gebouwen, zeg maar, aan het eind van de dingen van de maand verbruikt heeft. En nou, dat zijn we dus heel erg inzichtelijk aan het maken en daar ook het verschil kunnen zien en kunnen vergelijken en alles. Alleen, ik wil dit jaar wel echt gaan kijken van hoe kun je nou attributen van wat heeft deze kleine change hier nou gedaan met het uiteindelijke verschil van het energieverbruik. Ja. Dat is lastig te doen. En wat ik nu doe, is ik maak een soort proxy voor energieverbruik. Ik kan, want ik weet niet het exacte energieverbruik wat het heeft geschild, maar ik kan wel een soort proxy maken van energie. Want als ik mijn setpoint heb, hoe ik daar nu een beetje over denk, is je hebt een soort van de area under the curve van je setpoint. Hoe meer dat is, hoe meer energie je verbruikt. En hoe minder dat is, hoe minder energie je verbruikt. Dus ik pak die, zeg maar, voor de optimalisatie en na de optimalisatie. En het verschil daartussen gebruik ik als een soort schatting van, nou ja, dan kun je een beetje tweaken. En dan komt er uiteindelijk een soort percentage uit wat dan het verschil zou moeten zijn.
Ja.
Maar als iemand tegen mij zou zeggen van, durf je daar 100% voor te staan? Dan zeg ik wel van, ja, nee, dit is echt een schatting. Ja. Dus dat blijft erg lastig.
Een soort lead measures versus lag measures. Hè? Dus de lag measure, het energieverbruik, dat hobbelt erachter, want dat kan je niet direct meten. Maar ik bedoel, omdat je dus per ruimte bezig bent, kan je niet direct meten wat een bepaalde ruimte met je energieverbruik misschien doet. Of misschien ook weer wel als je echt fine-grained granular data hebt en je zorgt ervoor dat je niet elke ruimte tegelijkertijd aanpast of dat soort dingen. Dus dan zou je daar misschien wel experimenten mee kunnen doen om te kijken van wat heeft iets voor impact.
Kijk, wat het nu vaak is, is de besparingen die wij behalen is gewoon een combinatie van een heleboel dingen die er tegelijkertijd gebeuren in zo'n gebouw. Want het is hartstikke groot en we hebben engineers die hartstikke slim zijn en gewoon die installatie anders inregelen wat energie bespaart. En we doen dit met setpoint wat energie bespaart. En onderaan de streep komt daar een besparing uit die we aan de klant presenteren. Maar ik zou heel graag dat natuurlijk per kamer willen zien. Alleen dat is...
Kijk, wat je zei, je distribueert, het is meer een gedistribueerd systeem. Bijna een gedistribueerd netwerk dat je maakt, hè, met overal een klein modelletje. En dat gaat door de hele pand heen. Dan wil, over het aggregaat wil je ook misschien iets zeggen. Het geheel heeft ook een emergente eigenschap natuurlijk.
Ja.
Wat kun je daarvan vinden? Wat kun je daar dan mee doen? Hè? Maar wat moet je zeg maar, aan de onderdelen wijzigen om dat emergente gedrag zeg maar, in jouw gewenste richting te krijgen? Dat is nog niet zo triviaal, nee.
Ik hoop dat er, als ik iets meer wist, of natuurkunde studeer, dat ik hier iets meer over kan zeggen. Alleen dat, op dit moment is mijn kennis daarop nog niet zo top. Nee. Dus dat moet ik echt nog even bij spijkeren. Ja. En dat ik dan misschien iets slims kan bedenken, waardoor je toch...
Dat is wat ik kan maken. Er is nog genoeg te leren in ieder geval. Wat dat betreft zit je in de goede hoek natuurlijk.
Ja, precies. Hey, we hadden het natuurlijk al even over hoe je je testing inregelt en wat voor modellen je eerst probeert en dat soort dingen. En dat gaat heel erg over het bouwen en het toepassen van AI, machine learning, in je werk. Maar gebruik je zelf ook AI-modellen tijdens het coden, tijdens het gewoon tijdens het dagelijkse leven? Hoe ziet dat er voor jou verder uit?
Ja, dat verschilt een beetje. Als het gaat over bijvoorbeeld, we beginnen met ChatGPT. Ik moest laatst voor een andere opdracht die ik doe, moest ik ASP.NET leren. En dat is gewoon, was een hele nieuwe technologie voor mij. Mm. En dan met ChatGPT erbij, het is echt je learning curve. Het gaat zoveel sneller dan als je het zelf moet. Omdat je zo makkelijk op je eigen niveau aansluiting kan vinden met de kennis die je zoekt. Ja. En voor mij lag die erg laag, dus dat was erg fijn. Maar als het gaat over, ik stap in een nieuwe technologie, ik moet dingen leren, of gewoon überhaupt een nieuw vakgebied, ik wil dingen leren, dan gebruik ik ChatGPT veel. Omdat het gaat heel hard dan, het leren vind ik, ten opzichte van als je het zelf moet gaan zoeken.
Mm-hmm.
Als het gaat over, als je meer specialistisch bezig bent, dus als ik meer op mijn specialistische, binnen ACS zijn we toch al wel vrij in de details bezig, dan merk ik dat dusdanig veel context geven aan een model en uitleggen waarom dingen wel of niet zeg maar zijn, dat het uiteindelijk vrij weinig oplevert om ChatGPT daarvoor te gebruiken. Voor coderen zelf gebruik ik het nu niet. Ik heb nog niet eigenlijk gewoon niet de prikkel gehad van ik heb het nodig of zo.
Mm-hmm.
Ik denk wel dat ik een keer een proefmaand ga draaien met Copilot om te kijken hoe dat is dan. Ik werk Vim, dus dan doe ik wel eens plugin daarin en dan kijk ik gewoon van wat levert me dat dan op en vind ik het chillen.
Ja.
Gebruiken jullie Copilot? Of?
Vim, ja, dat gebruiken we.
Vim en uiteraard. Ik gebruik Copilot in Vim. Ja, jij gebruikt Neo Vim, Berko.
Dat doe ik ook trouwens, Neo Vim. Ja,
echt? Oh, jongens. Ja.
Ik gebruik VI, sorry hoor.
Ed.
Half jaar of Neo Vim inderdaad. Maar of meer van gemak dan om andere redenen. Het is precies hetzelfde natuurlijk. Gebruikservaring is hetzelfde.
Ja.
Maar ik gebruik de plugin ook inderdaad in NeoVim voor kopen. En ik moet zeggen, het is verrassend wat hij er af en toe uittovert.
Ja, ik heb er nu 3 maanden ervaring mee, denk ik. En soms is het heel fijn als je wat dingen onder elkaar hebt staan die redelijk op elkaar lijken, maar net anders zijn, weet je wel. Dus je bent een paar variabelen aan het opstellen en je moet ze toekennen aan een andere variabele of zo, weet je, bijvoorbeeld initialisator van een klasse of weet ik wel wat, dan kan Copilot dat echt in één keer voor je uitpoepen.
Ja.
Dat is super handig. Aan de andere kant, het probeert ook mijn comments aan te vullen en dat vind ik heel irritant, want dan ben je aan het nadenken, oké, maar wat wil ik nou eigenlijk vertellen over wat ik hier heb geschreven, en dan denkt Copilot het beter te weten. Ja, het is eigenlijk nooit zo, maar ondertussen ben je dus afgeleid door wat Copilot probeert te vertellen.
Persistence is futile, jongen.
Oké, en de volgende keer, ik druk gewoon op tab en dan accepteer ik wel wat Copilot zegt. Ja. Nee, maar dus ja, ja, het heeft voor- en nadelen. Ik denk dat ik nog steeds prima zonder zou kunnen. Maar het, ja, het is een soort geavanceerde tab completion.
Ja,
zo zie ik het ook echt.
En, ja. En hoe is jullie ervaring in een soort van meer bestaande codebase, iets groter?
Daar heb ik nog niet echt mee getraind. Maar dan moet je met de laatste versie, dan moet je dan GitHub Copilot en dan de Valk gaan proberen. Ik heb het eerst gezegd nog niet gedaan, maar daar hoor ik wel goede verhalen over. Dat die meer de context snapt van, ja, van dat project. Want daar gaat, met, eigenlijk is dat altijd de situatie. Je zit in een bepaald codebase en dan wil je snel je weg kunnen vinden.
Ja, precies, ja.
En dat heeft aan de ene kant, ja, waar ik veel, dat heeft aan de ene kant ook niet zo, dat heeft niet altijd, nou, dat is natuurlijk wat wij in ons dagelijks ook veel doen. Maar wat is nou de business logica achter deze codebase? Wat zijn de intenties? Wat is de logica? Wat is het domein waar je die over praat? Ik hoop dat die daar ook bij kan helpen. Hè? Want dat is wat je nodig bent om begrip te hebben van wat zijn we hier aan het doen.
Yeah.
Hij kan ons zeggen, ja, we hebben 15 classes en je hebt deze hier inheritance tree en weet ik veel wat. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dat zijn technische details in die end. Maar wat is het nou business-wise wat deze codebase probeert te doen? Hè?
Yeah.
Als je daarbij kan helpen, zou het heel fijn zijn. Zeker als je bijvoorbeeld je pakt een nieuw project bij de kop. Je zegt, ik ga eens, weet ik veel, open source of whatever. Of je komt met een nieuw bedrijf, je begint een nieuw project. Krijg je de repository voor je neus. Ja, dan maak er maar chocola van. En vaak is de documentatie niet up-to-date. Er zijn geen architectuurplaatsen van 3 jaar geleden. En ja, die werkte niet meer, dus werd het ook allemaal niet meer. Als een AI-tool daarbij echt kan helpen en uit kan leggen, hey, het gaat hierover, het steekt zo in elkaar, dit zijn intenties, dit zijn entiteiten, dit is een beetje domein waarschijnlijk. En daar chocola van proberen te maken voor jou, ik denk dat heel nuttig zou zijn.
Ja.
Van mij ligt die kans wel, van mij doet hij dat nog niet echt. Is het echt wel op code niveau? Oftewel, ja, weet je, je geavanceerde tab completion.
Ja.
Ik heb wel het idee dat mijn lokale Copilot instance iets van mijn preferenties leert. Dus op het moment dat ik het op een bepaalde manier integreer, en hij krijgt natuurlijk context mee van de file waarin je werkt. Ja. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan heeft hij volgens mij door, oh wacht, dat heb je in een andere file zus gedaan. Ja. Misschien heeft het te maken met buffers die ik open heb in Vim. Ik weet niet precies wat hij meestuurt, dat zou ik nog een keer moeten uitzoeken. Ja. Maar ja, ik heb dan wel het idee dat hij dus iets meeneemt van een vorige file die ik heb geopend. En dus hoe meer je dan in zo'n project bezig bent, hoe meer het leert van hoe je dat project hebt opgezet.
Ja, okay.
Ik denk dat hij dat een beetje meeneemt als context tot op zekere hoogte. Ja.
Maar goed, laten we wel zijn. We zijn een jaar verder ongeveer. Hè? Dit is wat er in een jaar al kan in één keer. Ja. Dat is bizar. Ja, weet je, we hebben allemaal een AI-achtergrond inderdaad. En het is ons allemaal verrast wat het kan op dit moment. Dus dat hij nog niet perfect is en dat hij ook heel veel dingen niet kan. Ja, dat klopt. Maar wat wel kan, dat vind ik echt wel mind-boggling op dit moment. Ja, er zit nog heel veel paarden te verbeteren inderdaad. En er zit nog heel veel, maar ja, ongetwijfeld gaat er van alles gebeuren de komende jaren.
Nou ja, en ik denk inderdaad dat de context scheppen, dat daar grote verandering in moet gaan plaatsvinden. Waarin je dus inderdaad mee kunt nemen van, oh, hey, dit is eigenlijk het domein. Ja. Dit is, nee goed, daar zijn wij natuurlijk helemaal mee bezig. Ja. Hoe zit het domeinmodel in elkaar? Hoe werken de processen in een bedrijf en dat soort dingen? Als je dat als context mee zou kunnen geven aan Copilot.
Ja. Dan kan hij echt op gang helpen. Nou, dan weet je echt waar je aan werkt. Inderdaad. Dat is,
Hey, en je vertelde net dat je dus gebruikt bijvoorbeeld om te leren programmeren in .NET.
Ja.
Heb je speciale trucjes die je gebruikt om ChatGPT dan voor je te laten werken? Heb je een eigen system prompt ingesteld? Of,
Een eigen GPT misschien gemaakt?
Nee, ook niet. Nee. Als het gaat over persoonlijk gebruik, dan ben ik heel plein. Ik open gewoon een chat en ik stel een vraag. En dan ga ik gewoon praten.
Ja.
Gewoon, en voor mij werkt dat gewoon genoeg. Dat is prima voor mij.
Ja. Ja. Toevallig had ik gisteren probeerde ik een experimentje met GPT-4 en een script voor mij te laten genereren. En dat deed het net niet wat ik wilde. Dus dan stel je nou en zeg je van, hey, probeer het dus en zo. En op een gegeven moment ben je 3, 4, 5 iteraties verder. En dan is die code zo ingewikkeld en uitgebreid. En nou ja, toen heb ik het opgegeven. Maar wat me bij is gebleven is, ik deed het naast dat ik iets anders aan het doen was. Als ik dan eventjes moest wachten op een compile of weet ik wat. Oh ja, switch terug naar ChatGPT, laatste stand kopiëren. Want je moet altijd even wachten tot hij je code en bijbehorende lappen tekst heeft gegenereerd.
Ja.
Ja, en zodra hij die code heeft, dan kan je het weer even uitproberen. Dan denk je, oh nee, dit is eigenlijk. Dus ja, dat was voor mij zo'n experimentje. En het was een eerste verkenning van hoe je dat op die manier zou kunnen doen voor mezelf. Dus ik vond het wel grappig om uit te proberen op die manier. Een soort junior programmeur die toch echt wel heel veel code heeft gezien op een of andere manier. Dus kan hij dan interpreteren wat jij wil? Nou.
Ja. Ja, wat ik ook wat ik wel interessant vind is, ik heb dan een hele lijst met, ik begin ook gewoon te typen en dan denk nou, ik wil wat weten van Go, en ook zit met, weet ik veel, laat die mixen, en dan begin je te chatten over dat onderwerp, maar dan ben je altijd bezig dit en dat, en dan ga je weer iets anders doen en weer iets anders. Maar die conversaties blijven staan, je kunt dus teruggaan naar die conversatie. Dus na een paar maanden, ik was bezig met dit en dat. En dan heb je vrij net alsof als je die vraag net gesteld hebt. Ja, dat is uniek, dat is gewoon heel vreemd, want we waren het hier over, en hij bent dan nog veel meer, en dan ga je verder met dat onderwerp.
Maar dan hoop ik niet dat je dan in december ineens terug, want het schijnt dus zo te zijn dat ChatGPT in december kortere antwoorden geeft dan in juni.
Dat
is echt waar. Want dat blijkt dus te komen omdat dus, ChatGPT op de achtergrond geeft de huidige datum mee als context van een gesprek. En op het moment dus dat je, daar hebben ze dus ergens blijkbaar getraind dat antwoorden die bijvoorbeeld op Stack Overflow zo gegeven worden in december zijn vaak iets korter dan antwoorden in juni. Ja, dus dat is een soort bias die ingebouwd is in het taalmodel. Nou ja, dat vind ik dus heel hilarisch.
Wow. Ja. Ja, dat is hilarisch inderdaad. Ja. Want 31 december alleen mand.
Ja, precies. Ja. Ja. NLP. Punt.
Heb jij, wat is je toolset een beetje? Is jij een nieuw fan? Heb je bepaalde enough the chit-chat, NeoVim, goed. En, wat voor tools gebruik je nog meer echt op dagelijkse basis? Kun je aan bevelen aan onze luisteraars die praktisch in de weer gaan?
Even kijken hoor. Ik heb, mijn laptop heeft als OS Arch Linux. Dat vind, ja, ik beveel dat aan.
Linux, goed zo.
Ja, ik vind dat nice, omdat het ging vreselijk verkeerd toen ik hem moest installeren. En daardoor heb ik heel relatief veel geleerd over zeg maar, hoe een computer eigenlijk een beetje in de basis werkt. Dat vond ik heel nice. En verder, ik gebruik dus NeoVim. De talen waarin ik werk is eigenlijk Python, Go en dan TypeScript. En wij werken in Solid. Verder, wat ik probeer te doen is eens in de zoveel tijd is mijn Vim-plugin gewoon bij langs te gaan en te updaten. En ik deed dat nooit. Eigenlijk kopieerde ik het altijd van mijn collega's, om heel eerlijk te zijn.
Alleen, beginnen we allemaal.
Ja, precies. En dan op een gegeven moment denk je, zeg maar, vooral de investering in je tooling is het zo waard, zeg maar, op de lange termijn. Ja. En daar ben ik wel achter gekomen door het te kopiëren van mijn collega's, zeg maar. Ja. Dus als in de basis ook, als gewoon mensen beginnen met, we hebben ook veel studenten, die zijn dan zeg ik altijd van, besteed gewoon de tijd aan het leren kennen van hoe kan ik iets slim doen en hoe kan ik iets snel doen en hoe werkt dat makkelijk. En dat ook al betekent dat je de eerste week nauwelijks code geschreven krijgt als je begint met Vim. Zeg maar. Als het wel betekent dat je over een jaar twee keer zoveel code kan schrijven zeg maar, in die week, dan is dat gewoon top, denk ik. En die investering, dat staat ook rechts volgens mij in die Pragmatic Program, maar ik vind dat probeer ik wel echt vol te houden. Zeg maar.
En heb je, ik bedoel, naast dat je dus denkt aan Vim en de tool waar je daar mee werkt. Het gaat om een beetje om de zaag scherp te houden, hè, zoals Covey dat dan noemt. Wat zijn andere dingen die je doet? Wat voor blogs hou je bij? Wat voor?
Vrij weinig op het moment eigenlijk. Wat ik eigenlijk veel deed, wat ik heel tof vond, is gewoon boeken lezen, studieboeken lezen. Voor mij werkt dat denk ik eigenlijk nog steeds het best. En ik heb nu doe ik het wat minder. Maar eigenlijk wil ik daar wel weer naartoe. Want als ik ook kijk, bijvoorbeeld als het gaat over LinkedIn. Dat ontploft tegenwoordig met van mijn feed in ieder geval. Met dingen die allemaal net voor mij net niet de diepgang raken. Maar wel me een beetje arousen in. Van dat ik denk, wat is dit dan weer? Moet ik dit dan ook kennen en zo? En daardoor krijg je eigenlijk heel veel info, maar heel weinig diepgang wat dat betreft. En ik geloof denk ik eigenlijk zelf het meest in dat je gewoon kijkt van oké, nou wat vind ik nou gewoon tof om iets over te leren en dan nou gewoon juist die diepte in te duiken. Bijvoorbeeld gewoon een boek lezen over reinforcement learning. Ik weet niet, iets trekt mij daaraan. Ik vind dat gewoon tof. Je hebt dat standaard boek van Richard en Sutton Button. Ik weet even niet zijn naam, maar goed, dat standaard reinforcement learning boek.
Sutton toch?
Ja, Sutton. En dan dat gaan lezen en daar gewoon tijd aan besteden. En dan gewoon een uurtje per dag. En dan ook proberen de opdrachten erbij te maken. Dat vind ik eigenlijk gewoon tof.
Discipline.
Ja, al heb ik dat niet, zou ik mezelf niet als heel erg gedisciplineerd beschrijven. Nee, dat vind ik wel echt.
Maar wel toewijding en aandacht voor één onderwerp voor een langere periode van tijd. Dat is wat jij ook aanraadt.
Ja, en vooral ook pak een project waarop je het kan toepassen. Want als ik alleen een boek lees, dan kan ik het zeg maar nog tot op de letter specifiek lezen. Maar een maand later ben ik het kwijt. Terwijl als ik denk van, ik wil een agent trainen die dit kan doen. Ja. En daarvoor moet ik dat reinforcement learning boek lezen. Ja. Dan opeens maakt alles sens. Want je bent heel gericht op zoek naar die informatie. En dat werkt voor mij als de beste manier om informatie tot je te nemen.
Ja. Een praktische toepassing en daarbij proberen informatie te zoeken die je nodig hebt.
Ja. Maar dan wel ook echt, ik vind het dan wel leuk om echt naar die diepte te gaan. Dus ook als je dan over, ik had dat voor mijn master thesis, als je dan over proximal policy optimization leert. Dan ook echt te kijken van hoe werkt dat proof eigenlijk, weet je wel. Hoe werkt een proof in reinforcement learning eigenlijk, weet je wel. Nou, dan die diepte in te gaan, dat vind ik heel erg tof, zeg maar. Dat, ja, ik weet niet, dat, uiteindelijk helpt dat denk ik het beste als je echt zelf ook dingen wil gaan maken.
Ja,
het is een beetje... kijk, het is een beetje de TikTok-generatie tegenwoordig dat heel snel heel veel content oppervlakkig gaat doornemen. Inderdaad, hè. Ja, nu de hele hype rondom AI leent zich natuurlijk prachtig voor dat idee, want er komt zoveel voorbij. Het is gewoon één grote tsunami aan artikelen en nieuwsjes en ideetjes en toeltjes en libraries. Dat je af en toe denkt, het is gewoon te veel. Tenminste,
ik en de barrier to entry is laag, hè? Dus iedereen kan nu een beetje wat proberen en zichzelf... AI-expert noemen.
Ja. Ja, dus je kunt heel erg bezig zijn met het nieuws volgen en dan natuurlijk hier en daar kijken. Maar op een gegeven moment mis je dan de diepgang en het, je eigen maken door het ook echt te doen en toe te passen. Dat is wel heel herkenbaar inderdaad. En toevallig is het zo, omdat er zoveel gebeurt in ons vakgebied, is het af en toe lastig om het kaf en het koren. Dan kan het wel eens helpen om te zeggen, doe het niet, pak een boek, ga daar gewoon in, pas het toe en neem daar de tijd voor.
Bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld is van Andrew Caparthy, ook die heeft zijn eigen GPT geschreven.
Ja,
ik vind dat vind ik te gek. Ja. Het is wel gewoon dat je zegt van oké, ik ga niet al die libraries gebruiken. Of gewoon bijvoorbeeld een eigen soort PyTorch schrijven. Gewoon niet omdat dat de nieuwe PyTorch moet worden, maar omdat je een keer die denkstappen hebt doorlopen die al die engineers voor jou ook al doorlopen.
Ja,
dat is natuurlijk ook wel het voordeel wat het doen van een studie als AI... je geeft. Hè? Dus een snelle cursus, hoe gebruik ik ChatGPT, dat is echt geen vervanging voor de 5 jaar AI-studie, waarin je inderdaad zelf een keer een neuraal netwerk moet trainen, waarin je zelf een keer na moet denken over hoe ontwikkel ik een machine learning algoritme en hoe denk ik nou over... Dus ook al bereidt het je misschien helemaal niet voor om alle andere dingen die het software engineering vak nodig heeft. Maar dat specifieke gedeelte is natuurlijk heel waardevol om te weten en te weten wat een testset is en een validatieset enzovoort.
Geef je de basis, hè? Wat vind je op dit moment de leukste, interessantste trend in ons vakgebied? Wat houdt je bezig op dit moment? Dat is tof.
Ja, wat ik gewoon omdat ik hou gewoon van het genereren van plaatjes.
Ja.
Ik vind het, ik weet niet, het is zo wonderbaarlijk voor mij.
Mesmerizing.
Ja, het heeft een soort magie eromheen of zoiets. Die combinatie tussen tekst kunnen vertalen naar een soort van visualisatie.
Ja.
Ik heb er niet veel mee gewerkt. Misschien dat ik het daarom ook enigszins romantiseer in mijn hoofd, zeg maar, dat zou kunnen. Maar ik vind het gewoon echt heel tof om te zien van... Voor zo lang was computers heel erg nulletjes en eentjes. En nu opeens is het iets wat echt iets heel moois ook kan maken. Ik vind dat gewoon heel erg tof.
Ja.
Ik vind tegenvoorbeelden, ik bedoel wat je er ook van vindt. Ik vind het altijd heel fascinerend. Ik zag vanmorgen toevallig zag ik een tegenvoorbeeld van iemand die zei... Genereer voor mij een plaatje van een kamer zonder olifant erin. Expliciet geen olifant. Ja. En wat zie je natuurlijk? Een kamer met een dikke olifant erin. Ja, maar dat vind ik heel grappig. Dat ze dat zijn natuurlijk een soort van concepten die ze dan uit die prompt halen en dan denken. En dan staat er ook heel mooi onder. Hier heb je een plaatje van een kamer zonder olifant. Ja, nee. Maar dat is inderdaad heel fascinerend. Hoe wordt zo'n prompt geïnterpreteerd en hoe komt het dan tot een plaatje?
Ja, het is die soort van die combinatie van die embeddings. Of ja, maar net een beetje erover nadenkt. Maar dat betekent dat er ergens een soort van essentie van een olifant wel ergens bestaat. Als je vraagt om een olifant bijvoorbeeld. Ja. Ja. En die essentie is niet gebonden aan taal of aan, of aan een plaatje of aan geluid. Of wat, dat is een soort van op zichzelf staande entiteit dan. En dat we dat soort van kunnen... Ja, inferen uit data. Ik vind dat magisch. Ja. Ik vind dat echt
cool. Ja, het is waanzinnig. Het is dus een soort alsof je een soort van in een... in, alsof het, zeg maar, het concept olifant is niet op één plek in dat netwerk, maar het is, als een soort web erin gesponnen ergens. Ja. Zit het concept een soort van olifant als een soort web in dat neurale netwerk in, ergens. Weet je.
Ja.
En ieder, net als je mensen gaat vragen, je teken een kat van 1 miljard mensen, teken, heb je 1 miljard variaties van een kat. Dus dit is niet een model van een kat, maar we hebben allemaal wel zo'n web van het idee van dit is ongeveer een kat.
Ja.
Dat, en dat heeft zo'n neurale netwerk blijkbaar ook. Hè. Dat is, ja, ik vind het ook... maar het creatief aspect is natuurlijk wel heel leuk. Hè, dat die, aan de ene kant, kijk, als je code schrijft is het creatief aspect nu vaak... Dat kan soms ook helpen. Oh, dat je dan, oké, okay, zo ga ik niet nakijken, maar zo komt het inderdaad ook. Maar het creatieve aspect in het creatieve domein is natuurlijk super, super bruikbaar. Hè, want dan hoeft het allemaal niet zo nauwkeurig. Nee. En dan kan het heel erg helpen met... ideegeneratie of creatieve sessies of ja, het is ondertussen is het zo goed dat je ja, je kunt logo's maken en je stripverhalen en printboeken.
Dat is echt
absurd. Ja.
Hey, ik had een praktische vraag nog van een collega. Ik ben sinds kort begonnen om onze collega's ook maar dan gewoon elke keer vragen te stellen. Hey, die gast komt binnenkort langs.
Oh.
Dus collega Jeroen die vroeg. Je hebt allemaal Nest thermostaten voor thuis en wat heb je nog meer, iSense of andere dingen die je gewoon kant-en-kaart kan kopen.
Mm-hmm.
Maar je kan natuurlijk ook nadenken, misschien zijn er wel open source thermostaten en dat soort dingen. Jij zit in dit vakgebied, dus kan je het beter doen, voor some value, of beter doen dan die off-the-shelf units, als je zelf een model zou trainen en zelf aan de slag zou gaan met je open source thermostaat.
Mm.
Hoe denk je daarover?
In je eigen huis setting.
Ja, in je eigen, precies, niet in een business gebouw setting. Want bedoel, ik weet niet hoe we hier makkelijk aan kunnen haken op de warmtevoorziening. Maar
ja.
Thuis wel natuurlijk.
Ja, nou ja, er ligt wat... Je hebt bijvoorbeeld een open source project. Ja, te gek vind ik het. Home Assistant. Ik weet niet, dat is vrij bekend. Dat is natuurlijk... Het is maar net hoeveel controle je wil. En als je het hebt over een Nest thermostat bijvoorbeeld. Dat is eentje die zit op de setpoint laag van je huis. En de setpoint laag is tof. Kun je heel veel doen. Maar goed, je kan ook een laagje dieper gaan. Dus wanneer zet ik mijn ketel aan als mijn setpoint dit is? En als je dat soort... refinements wil gaan doen, dan ik weet niet, als je echt een harde techneut bent, ja, dan kun je echt wel een stapje dieper gaan en dan kun je het echt wel beter gaan doen dan denk ik een Nest thermostat. Aan de andere kant, als het gaat over hoeveel tijd stop ik erin en hoeveel krijg ik eruit terug, dan weet ik niet of dat uitgaat. Maar goed, als het doel is om gewoon, zeg maar, daar met plezier aan te werken en een stapje verder te gaan, dan kan dat wel.
Oh, grappig. Ja. En heb jij thuis ook je eigen ACS-systemen draaien en gebruik jij ook Home Assistant voor je eigen thermostaat setpoint en dat soort dingen?
Als je de meterkast open doet, dan hangt daar aan een draadje een Raspberry Pi waar de software van opdraait, inderdaad, van de SmartBase die wij zelf hebben draaien.
Oh, tof.
En wat ik nog wil doen, wat ik nog niet heb gedaan, maar dat is omdat ik ben niet engineer, zeg maar, een praktische engineer bij hart, maar ik wil me eigenlijk aansluiten op de luchtbehandeling, is dat bij... daarin, dus op de luchtbehandelingskast. En dan kijken of je dat kan aansturen. Maar ik schrijf in de baas schrijf ik code. Ik weet niet hoe een luchtbehandelingskast werkt en hoe ik dit aansluit met draadjes. Maar dat zou ik wel willen leren en om dan vervolgens aansluiten.
Ik denk dat het 10 jaar geleden zo. Een goede vriend van mij die had toen woonde in een huis en daar had je zo'n driepunts schakelaar voor de luchtventilatie. Hè? Dus dan kon je hem, als je ging koken, kon je hem helemaal openzetten en anders kon je hem laag zetten en anders midden. En hij had toen voor mijn luchtvochtigheidssensor in het kanaal geplaatst waar dat ding langs ging.
En
dus kon hij meten van als de luchtvochtigheid te hoog wordt, dan gaat hij gewoon helemaal hoog. En dan en toen kon hij dat zelf bedienen. Uiteindelijk loop je dan dus tegen dingen aan dat die sensor Dan moet je dan een soort behuizing. Maar goed, als je dat niet goed waterdicht doet, ja, dan gaat het op een gegeven moment corroderen. Ja. Ja. Dan werkt het niet meer zo goed. Gaat hij op onwillekeurige momenten aan of uit of dat soort dingen. Ja. Maar dat zijn wel interessante dingen. Maar goed, dat zijn leuke dingen om mee te spelen. Ja.
Hoog op mijn verlanglijst staat ook nog het automatiseren van de moestuin.
Ik las je verbouwt je eigen groentes, hè?
Dat staat dit jaar ook zeker op de planning.
Maar het automatiseren van wat? Het bieden van de onkruid?
Het watergeven eigenlijk voornamelijk. Want daar was ik niet zo goed in vorig jaar.
Ga je een robot bouwen?
Nou, ik dacht, als je nou een zonnepaneeltje doet en een grote regenton en een klein pompje en dan een drugsysteem die je aanlegt door een moestuin, volgens mij ben je dan echt al een heel eind. En dan heb je gewoon een soort off-grid watergeefsysteem. Dan kun je gewoon zelf schedulen van, nou, wanneer wil ik dat die water geeft. Eventueel kun je natuurlijk ook nog, al was dat niet zo triviaal, als ik maar vochtsensors in je aarde doen, dat je alleen water geeft wanneer het ook echt doet. En dan combineer je het misschien nog met weersvoorspelling van de regen. Ja. Nou, dan heb je alweer een heel leuk hobbyproject te pakken, volgens mij.
Nee, ja, precies. Want dan kan je inderdaad, als je voorspelt van, het gaat morgen regenen, dan hoef ik misschien vandaag iets minder water. Ja. Nou, goed, en die weersvoorspellingen, die kan je, weet jij inmiddels nu als geen ander tevoorschijn tot over.
Ja, die hangen, die zijn al binnen bij je in het huis inderdaad.
Dat is wel een interessant onderwerp. Kijk, contextuele informatie, hoe meer context, hoe beter het, hoe meer je kunt zeggen over een waarde die je meet. Hè. Dus als je iemand een vraag stelt, dan is contextuele informatie, wie antwoordt het dan? Wat voor dag van de week is het? En zijn ze chagrijnig? Of is het lekker weer? Dus al dat soort contextuele informatie, dat gaat natuurlijk hier ook voor. Wat jullie doen, je meet iets, maar het is heel veel context bij dat meetpunt en die van invloed zijn op die op dat meetpunt. Hè. Je neemt dan het weer mee. Maar als je het generiek beschouwt, kun je natuurlijk niet het weer mee, maar je kan het de dagen van de week meenemen. Je kunt, weet ik veel, je kunt het soort gebouw, je kunt, dan kun je de wereld meenemen om zeg maar, meer gewicht te geven aan het meetpunt.
Ja.
Hoe kijk je er naar? Bouw je een platform waarin dat soort meerdere sensoren, als in niet zeg maar, de sensor, als in zeg maar, een sensor, zoals je nu een sensornetwerk, maar het weer is ook een sensor natuurlijk, de dag van de week is er maar, dat zijn allemaal inputwaarden zeg maar volgens een meting.
Ja.
Heb je een generiek platform waarin dat soort, waar het uitbreidbaar is voor dat soort contextuele informatie? Hoe kijken jullie ernaar?
Ons platform, dat heet Climatics, dus op Climatics hebben we op een gegeven moment dus een weermodule toegevoegd. Ja. We hebben een soort van fysieke sensors die in de gebouwen hangen. Dus dat gaat over CO2, gaat over temperatuur. Dan hebben we het soort van het aanwezigheidsstuk. Die is altijd enigszins lastig, omdat je hebt ook te maken met privacy. Je kan het met een sensor doen. Je kan het afleiden van CO2 eventueel. Of je doet het op basis van een schedule. Nou, wij hebben een schedule, dus mensen plannen gewoon van dan tot dan zijn we aanwezig. En het zo warm zijn. En eigenlijk hebben we de volledige vrijheid om daaraan toe te voegen aan dat platform wat wij maar nodig denken te hebben voor de regeling. Dus wij schrijven die regelingen ook op dat platform. De collega's van mij hebben dat gebouwd, dat je dat soort van in dat platform de regeling voor je gebouw schrijft en aanpast. En dat het dan wel gaat runnen. En daar heb je eigenlijk de volledige vrijheid om te zeggen, ik wil dit gebruiken. En eventueel ook om API-koppelingen te maken met, misschien wil je een soort van vakantiekoppeling maken met je vakantie. Van dat als het vakantie is, dan gaan we het anders doen of zo. Ja. Dus dat kan inderdaad allemaal meegenomen worden. Wat wel zo is op dit moment zie ik niet een extra source waarvan ik denk dat is echt nog eentje die we heel erg missen om ons belangrijkste doelstelling, namelijk gewoon een goede temperatuur te handhaven en weinig energieverbruik. Een nieuwe die wel komt is natuurlijk de energieprijs. Die hebben we ook al geïntegreerd, dus voorspelling van de energieprijs. Ja. We kunnen nu al regelingen maken dat je misschien iets eerder iets meer gaat stoken, zodat je iets later iets minder hoeft te stoken als de energieprijzen verschillen.
Ja.
Maar de realiteit is dat er zijn zo weinig gebouwen die nog maar zijn aangesloten op een dynamisch contract, dat er nog niet heel pressing is.
Nee. Mm-hmm. Ja. Oké, ik denk dat we richting afronding moeten.
Ja,
in de tijd.
Dat denk ik ook.
Dan misschien een laatste vraag voor de luisteraars thuis. Wat zou je, als je één tip mocht geven voor mensen die in het vakgebied beginnen, wat zou dat zijn? Advies. Waarschuwing mag ook.
Als er één advies zou doen, dan zou ik zeggen van kies een project. Gewoon kies een project. En het maakt niet uit wat. Je hoeft niet uniek te zijn of wat. Doe iemand na van YouTube. Maar kies een project en gebruik het om zeg maar het vakgebied te verkennen. En er was iemand die dit is absoluut niet mijn quote, maar ik vond hem wel een van de beste die ik gelezen had. If you didn't code, you didn't learn. Ja. En die vind ik wel heel... die heb ik ervaren als heel waar.
Yes.
Doe iets met wat je leert, anders blijft het echt niet hangen.
Ja, zeer waardevol tip, denk ik. Ja. Super. Hey, dankjewel voor het leuke gesprek.
Hartelijk dank. Absoluut.
Misschien nog heel even ter afkondiging. We hebben PyGrun komt er weer aan.
Ja.
Misschien leuk om even te melden. 17 mei is PyGrun. Dus op pygrun.org.
Ja.
PYGRUNN.org.
Ja.
Kan je kaartjes kopen en zien wat we allemaal voor ideeën en aankondigingen hebben. Ik denk dat er nog geen sprekersaankondigingen zijn, maar er komt binnenkort wel een call for proposals. Dus,
Die staat zelfs al live. Dus,
Die staat live.
Mensen kunnen hun praatjes indienen als ze willen.
Dus als je een leuk praatje hebt, het mag gerelateerd zijn aan Python of aan vrienden van Python. Dus alles wat daarmee te maken heeft.
Ja, haal je kaartjes, want het wordt absoluut uitverkocht.
Ja, dus, precies. En het is hier in Groningen dus uiteraard in het forum.
Ja.
En dan hebben we PyGrun. Het is PyGrun. De podcast is natuurlijk.
Creëert dan.
Precies, een soort hoe noem je dat? Een soort vlaggendrager van de conferentie. En die is in november weer.
De 15.
Dus 15 november.
Ja.
Dus
ook daar kun je al kaartjes verkopen en ook daarvoor staat de RFP openstand in. Dus als iedereen die erbij was afgelopen jaar, nou, dan werd je een fantastisch praatje gegeven.
Ja.
En, kom vooral en kom spreken als je iets te delen hebt en als je iets wilt delen met de community. Het is een technische conferentie, het was heel leuk wat mij betreft. Hetzelfde geldt voor PyGrun, dat doen we al veel langer.
Dus ik kijk uit naar beide edities weer dit jaar. Dus, leuk.
Om dat bombshell, Bram, hartelijk dank.
Nogmaals dank. Tot de volgende keer.